er kunnen niet veel meer bij. Fijn dat de laatkomers ook nog present zijn. Fijn dat u allemaal gekomen bent op deze toch wat stormachtige dag, denk je van hoe zal het met de cursus verlopen. Maar u bent allemaal weer gekomen. Van harte welkom op deze avond. En wij willen beginnen met het zingen van Psalm 111. En daarvan het eerste vers. Looft halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En ook het tweede vers, des Heeren werken zijn zeer groot. Psalm 111, vers 1 en 2. Samen bidden. Almachtige en getrouwe Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, we mogen op deze avond voor u naderen en wij mogen u eerbiedig dank zeggen dat u ons samengebracht hebt, opdat wij ook vanavond weer zouden leren vanuit uw woord. Want Heere, daartoe zijn we toch bijeengekomen. En het mag vanavond gaan over een van die dingen in de schrift waarover gij spreekt, maar waarover toch ook nog zoveel verborgen blijft, waar ook zoveel vragen over zijn. We mogen nadenken over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En Heere, wilt u geven dat we dan maar niet bezig mogen zijn met eigen gedachten en meningen, maar dat wij mogen buigen onder uw woord. Uw woord dat telkens opnieuw heen wijst naar de Heer Jezus Christus. En in deze tijd voor zijn wederkomst geeft u ons de tijd om u te zoeken, om voor u te buigen. Leer ons dat, Heere, om met ons verloren leven te buigen aan de voeten van de Heer Jezus Christus, opdat wij niet hoeven te verschrikken als Hij onverwachts zal verschijnen. maar opdat we door het geloof mogen leren in hem geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid. Heren, we mogen elkaar aan u opdragen zoals we vanavond bijeen zijn en zoals er ook nog meeluisteren via de kerktelefoon. Ik wil ook thuis uw zegen schenken. En heren, wij bidden u in het bijzonder voor dominee Den Toom, die vanavond voor ons zal spreken. Geef hem daartoe alles wat hij nodig heeft, maar bovenal het licht en de leiding van uw Heilige Geest. En wilt u geven, heren, dat het zo een avond mag zijn waarop uw zegen mag rusten en dat het ook dienstbaar mag zijn aan ons geloofsleven. Dat ook door deze avond het verlangen gewekt en het verlangen versterkt mag worden naar uw komst, o Heer Jezus Christus, opdat wij het leren zeggen met de kerk van alle eeuwen: uw komst is het die mijn heil volmaakt. Heere, wilt gij daartoe zelf met uw Heilige Geest in ons midden zijn en wilt gij ons zo een goede en een gezegende avond schenken. Wij bidden u dat uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Mij is gevraagd in verband met het onderwerp met u te lezen, allereerst uit Handelingen 1, Handelingen 1 vers 4 tot en met 14. Handelingen 1 vers 4 tot en met 14. Handelingen 1 vers 4. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien henenvaren. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. En dan willen we ook nog een gedeelte lezen uit Matthäus 24. Matthäus 24, vers 25 tot 35. Daar spreekt de Heer Jezus zelf over zijn wederkomst. Matthäus 24, vers 25 tot 35. Ziet, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen: ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemelen en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Tot zover de schriftlezing. En uit de schriftlezing kunt u al merken dat wij vanavond met een onderwerp aan de gang gaan, wat toch ons allen ook betrekt en waar ook in deze dagen veel over gesproken wordt. Het tekenen van de tijden. Is de wederkomst van de Heer Jezus dichtbij? Wel nu, wij moeten ons niet laten leiden door eigen gedachten, maar wij mogen vanavond luisteren naar de schrift en we zijn dankbaar dat u, dominee Den Toom, ons daarin wil voorgaan, wil inleiden. We geven u graag nu het woord om uw inleiding over de wederkomst van Christus te houden.
Dominee Westland, beste vrienden, doet me goed om vanavond in uw midden te zijn. Inmiddels voor ons al een bekende plaats hier in Middelharnis. We hopen met elkaar na te denken over de laatste dingen, de dingen die aanstaande zijn. En het is goed om maar aan het begin van ons samen zijn gelijk te zeggen dat we veel dingen moeten laten liggen. Slechts enkele aspecten van de wederkomst van de Heere Jezus zullen vanavond de revue passeren. Op een bepaalde dag en ook op een vastgesteld uur komt Christus weer. En dan komt er een einde aan deze aardse geschiedenis en zal onze tijd overgaan in de eeuwigheid. Dat is voor ons mensen niet te doorgronden. Wij kunnen niet bevatten wat het is, dat er geen tijd meer zal zijn. Want wij zijn tenslotte mensen, juist van de tijd. Maar al begrijpen we het niet, de Bijbel zegt ons duidelijk dat Christus komt op het door de Vader bestemde ogenblik en ook zo zal komen dat alle oog hem zal zien. En die wederkomst des Heren hangt ten nauwste samen met zijn eerste komst. En ook het werk dat hij toen op aarde heeft verricht. De Heilige Schrift laat ons het verband duidelijk zien. Let u maar eens op wat er door de engelen bij de hemelvaart des Heren is gezegd. Deze Jezus die van u is opgenomen in de hemel zal op dezelfde wijze wederkomen als ge hem ten hemel hebt zien varen. En juist dat gegeven mag wel tot troost zijn voor degenen die hem mogen kennen. Er komt namelijk geen vreemde terug. Maar hij die geboren werd, leed en stierf aan het kruis voor hun zonden. Hij dezelfde Jezus die opstond uit het graf tot hun rechtvaardigmaking. Hij die ten hemel is gevaren om daar hun zaak te beslechten. Deze Jezus komt weer. En in zijn hand geeft de Vader het oordeel over de levenden en de doden. Dat verband moeten we zien. Door dat te overdenken en door dat op ons in te laten werken, gaat de heerlijkheid van Christus wederkomst ook voor ons leven. Zodat we zijn verschijning met blijdschap, met vreugde gaan verwachten. Dus we mogen zijn wederkomst nooit loslaten en losmaken van zijn eerste komst. Dat heeft er alles mee te maken. Want dan wordt voltooid wat hij eertijds op aarde is begonnen. Nu wordt het heilsfeit van de vleeswording van het woord voltooid. Want nu zal het helemaal worden, God met ons, Immanuel. En zijn lijden en sterven wordt voltooid. Want de oogst van zijn verzoening is gereed. De bruidsgemeente op Golgotha gekocht kan nu tot de Vader worden geleid. En ook de opstanding des Heren wordt nu voltooid. Want het nieuwe, ware leven breekt baan op de nieuwe aarde waar geen dood meer zal zijn. En ook zijn hemelvaart komt nu tot haar einde. Want de hemel daalt dan als het nieuwe Jeruzalem met haar straten van goud en paarlen poorten neer op de aarde. Dus alles wat de Heere Jezus hier op aarde begonnen is, in zijn eerste komst wordt nu voleindigd. Nu worden al Gods beloften heerlijk vervuld. Die wederkomst zal plaatsvinden op de dag des Heren. Die benaming komen we op verschillende plaatsen tegen in het Oude Testament. En daar zijn er globaal genomen drie betekenissen. De dag des Heren, dat zijn allereerst de dagen waarin het in het bijzonder het werk van God de Heere naar voren komt, die zijn volk beproeft en redt. Soms duidt het ook op de heilstijd van de Messias, ook wel het aangename jaar des Heren genoemd. Dan is het dus de periode van zijn verlossingswerk, maar vooral heeft de dag des Heren in het Oude Testament de betekenis van de dag waarop God de Heere zal komen om zijn vijanden neer te werpen en om zijn volk te verhogen. In het Nieuwe Testament wordt er ook wel over de dag des Heren gesproken, maar daar heeft deze uitdrukking een veel beperkter betekenis. Daar heeft het altijd betrekking op de jongste dag waarop Christus Jezus wederkomt op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden, de dag waarop de tijd zal overgaan in de eeuwigheid. U zegt, wat zal dat voor een dag zijn? Duurt die dag 24 uur? Volgens onze tijdsberekening, of korter of langer. Wanneer we naar de Bijbel luisteren, en ook luisteren naar Christus en zijn apostelen, dan moeten we zeker in dit verband spreken van een bepaalde dag en een bepaald uur. De dag des Heren heeft duidelijk een begin. Er zal een moment zijn waarop we kunnen zeggen, nu is het zover. Nu treedt het einde in van alle dingen. Er komt een moment dat het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel gezien zal worden. Maar dat betekent nog niet dat alle dingen die de wederkomst des Heren vergezellen en volgen zullen ook in de tijdsduur van één dag zullen plaatsvinden. Op meerdere plaatsen in de Heilige Schrift kan het begrip dag meer betekenen dan alleen maar een tijdsbestek, een tijdsperiode van 24 uur. Alleen, dat is de andere kant, het Nieuwe Testament sluit wel elke voorstelling uit, als zou deze dag een bijzonder lange periode omsluiten. U kunt bijvoorbeeld denken, ik noem maar een bijbeltekst uit 1 Korinthe 15, waar de apostel Paulus zegt dat degenen die levend overgebleven zijn in een punt des tijds veranderd zullen worden. En in het laatste bijbelboek, Openbaring 14, vers 7, lezen we, en hij zeide met luider stem, vreest God en geeft hem eer, want de uren, dus niet de dag, maar de uren van zijn oordeel is gekomen. Hier wordt de dag dus een uur genoemd. En dat betekent niet dat het in 4 kwartier afgelopen zou zijn, maar wel dat we niet, om het in termen van de tijd te zeggen, in maanden of in jaren mogen denken. Jezus komt spoedig en snel. Het Koninkrijk Gods heeft in zijn dag ook haast. Maar het geschiedt alles wel met orde. Wanneer hij komt, zullen er geweldige gebeurtenissen plaatsvinden. De doden staan op uit hun graven. Zij die nog leven worden in een punt des tijds veranderd. De uitverkorenen worden bijeen vergaderd van de vier hoeken der aarde. En een ieder moet verschijnen voor de rechterstoel van Christus, waar hij geoordeeld zal worden over hetgeen hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En dan zal het einde zijn. Wanneer zal die dag er wezen? Kort voor zijn hemelvaart kwamen de discipelen tot de Heer Jezus met de vraag of hij ook in hun tijd het koningschap over Israël zou oprichten. Op zichzelf genomen was dat al een verkeerde vraag. De discipelen konden beter weten. Ze hadden immers van hun Heere en Heiland de opdracht gekregen om al de volken te onderwijzen en te leren alles wat hij hen geboden had. En daarom kregen ze ook geen direct antwoord op hun vraag, maar werd de opdracht des Heeren herhaald om van hem te getuigen tot aan het uiterste der aarde. En wat de tijd betreft verwijst hij zijn discipelen dan naar de wil van zijn Vader. Het is in zijn hand om de dag en het uur te bepalen. Dat komt hen niet toe om te weten. Dat blijft een verborgen zaak voor hen en dus ook voor ons. Over het tijdstip van de wederkomst zijn zelfs de engelen onkundig. Ja, we gaan nog een stap verder. Zelfs de Heere Christus wist naar zijn menselijke natuur de dag en de uren niet. Al vertellen de tekenen der tijden ons zeker dat die dag nadert, we kunnen er nooit uit afleiden wanneer het moment zelf daar zal zijn. die dag komt toch als een dief in de nacht. Het zal zijn als in de dagen van Noach en Lot. Dat wil dus zeggen op een tijdstip waarop hij in het geheel niet wordt verwacht. Slechts weinigen zullen uitzien naar zijn komst. Zo weinig dat er door de Heere Jezus de vraag wordt gesteld, doch als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Door de macht van de antichrist hebben velen het christelijk geloof, hebben velen de Heere de rug toegekeerd. Voor de gelovigen zal het bang worden op aarde. En de Heere schijnt maar niet te komen. En het gevolg daarvan is dat ze niet werkzaam zijn met de wederkomst huns Heeren. We vinden bij de vijf wijze maagden dezelfde inzinking als bij de vijf dwaze maagden. Allen zijn ze ingesluimerd. De wijze maagden hebben weliswaar olie in de kruik, maar toch slapen ze even goed. Als Jezus komt en de roep weer klinkt, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, dan zijn er vele slapenden die wakker geschud moeten worden. Want ze hebben zijn dag nu niet verwacht en ze hebben er nu niet op gerekend. Onverwacht zal het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en ze zullen hem zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Jezus, die lichamelijk ten hemel voer, zal met een verheerlijk lichaam terugkeren. En ieder zal hem zien. En ieder zal moeten erkennen dat hij Heere is. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Jezus komt, zal komen op of met de wolken. Die wolken zijn, om zo te zeggen, de wagen waarop hij over de wereld rijdt. Zoals de wolken over de langs de hemel varen en over de aarde drijven, zo zal ook de Heere Jezus met zijn engelen over de aarde gaan, zodat een ieder hem zal zien en hij voor niemand ook verborgen blijft. De Heere Jezus zelf gebruikte ook een ander beeld, het beeld van de bliksem. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Hier ligt dus de nadruk op het onverwachte en het plotselinge. Een beeld dat we bij het beeld van de wolken niet vinden. Het zegt ons ook dat, zoals allen de bliksem zien die het luchtruim doorklieft en haar baan trekt van het oosten tot het westen, Jezus door de luchten zal varen. Zijn tweede komst staat in schril contrast met zijn eerste komen. Zijn eerste komst was vol vernedering. En nu is het in tegenstelling daarmee al heerlijkheid. Bij zijn geboorte in Bethlehem stal kwam hij in ons zwakke menselijke vlees, waarin hij de gevolgen van onze zonde moest dragen. De kribben en de doeken waren toen het teken die ons vertelden dat hij de onwaardigste onder de mensen geworden was en een man van smarten. Zijn vernedering was zo diep dat een ieder zijn aangezicht voor hem verborg. Tijdens zijn rondwandeling hier op aarde noemde de Heer Jezus zich ook wel de Zoon des Mensen. En dat deed hij niet zomaar. Die naam komen we ook tegen in het Oude Testament in Daniël 7. Waar de profeet Daniël iemand gelijk eens mensenzoon ziet komen met de wolken des hemels. En die naam heeft de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling hier op aarde op zichzelf toegepast. En dat deed hij terwijl hij wees op zijn armoede. U kunt denken aan die bekende tekst, de Zoon des Mensen heeft geen plaats om zijn hoofd op neer te leggen. Daarmee wilde hij zeggen dat hij die de Zoon van God is, waarachtig mens geworden is. En de armoede van ons mensen op zich genomen heeft om zo de straf van de zonde te dragen. Dat begrepen de Joden niet en daar wilden de schriftgeleerden ook niet van weten. Want zij verwachten een Messias die zou komen in heerlijkheid. En ze vergaten dat hij een mens zou zijn, ons in alle dingen gelijk uitgenomen de zonde. Ze lazen bij Daniël 7 niet dat andere gedeelte uit de schrift dat van hem getuigt, Jesaja 53. En in dat hoofdstuk vinden we juist een verklaring van het eerste. Christus, de Zoon des Mensen, is gekomen als de lijdende knecht des Heren, die voor ons vlees en bloed werd, leed en stierf, begraven werd en de angsten der hel heeft doorstaan. Dat was voor hem de weg naar de troon. Het was voor hem van lijden tot heerlijkheid. En die heerlijkheid voor de Zoon des Mensen is nu aangebroken. Nu al, op dit moment. Maar nu nog is zijn glorie voor deze aarde verborgen. De wereld ziet hem niet en de wereld kent hem niet. Ze gelooft hem niet en Christus wordt nog dagelijks gekruisigd. Maar eenmaal komt de ommekeer. De Zoon des Mensen en de Heer Jezus gebruikt met opzet, juist deze naam zal gezien worden in majesteit als de rechter van de levenden en de doden. Die heerlijkheid van hem komt op verschillende manieren naar voren. Ik noem u slechts een aantal zaken. Al zijn engelen vergezellen hem. Zijn legers die in de hemel zijn volgen hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. Het wit is zoals u weet een teken van heiligheid en het is tevens een symbool van overwinning. Zijn engelen omgeven hem om hem als koning te verheerlijken en om hem als rechter te dienen, om de verlosten te leiden naar de nieuwe aarde en de verlorenen weg te doen. Niet alleen de heilige engelen, maar ook de heiligen zelf omringen hem. Jezus zal wederkomen in de heerlijkheid van zijn Vader. Dat wil zeggen met goddelijke heerlijkheid. Met een heerlijkheid waardoor hij als rechter ook werkelijk alles doorziet. En aan de hemel zal het teken van de Zoon des Mensen gezien worden. U zegt, wat wordt daar nu mee bedoeld? Daar is in het verleden heel wat over afgefantaseerd. Velen menen dat het teken is van het kruis. En dan wordt er gezegd in de wolken zal een teken van het kruis komen te staan. Als een symbool van de overwinning van Christus. Als een bewijs van zijn macht. Maar waar ik ook zoek, ik vind het nergens in de Bijbel staan. Dat teken hoeft ook geen afzonderlijk teken in de lucht te zijn om ons duidelijk te maken dat de Heer Jezus overwinnaar is. Iemand zegt, het beste teken is Hij zelf, de Zoon des mensen. Hij die zich vernederd heeft tot in de dood. En al de geweldige tekenen en al die geweldige dingen die daarmee gepaard gaan zijn tekenen van de openbaring van zijn macht. Al deze dingen die plaats zullen vinden rond zijn wederkomst laten de heerlijkheid zien van Christus Messiaschap. Het zijn met elkaar de overtuigende bewijzen dat Hij Heere is. En het zijn tevens tekenen waarvoor ieder moet zwijgen. Ieder oog zal het zien. Dat wil zeggen, niemand zal zijn blik kunnen afwenden. Geen mens ter wereld zal zijn aangezicht kunnen verbergen. Men zal hem niet alleen kunnen zien, maar men zal hem ook moeten zien. En dit zal u het teken zijn. Gij zult Jezus zien nu niet in doeken gehuld en liggende in de kribbe, of hangende aan het kruis. Dat was eertijds het teken. Maar nu is het teken al goddelijke majesteit en blinkende heerlijkheid. De komst, de tweede komst van Christus, zal gepaard gaan met geweldige dingen in de natuur. Ik noem u slechts enkele gegevens die u kunt aantreffen in de Heilige Schrift, of in het Oude, of in het Nieuwe Testament. De aarde en het heelal zal bewogen, ontzet en veranderd worden. De sterren zullen verduisteren. De zon wordt overdekt met wolken en de maan zal haar licht niet geven. De hemel verdwijnt als rook en de aarde vergaat als een kleed. De sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. Naar het woord van de apostel zal het zo zijn, de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en de ondergang der goddeloze mensen. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de aarde en de werken die daarop gevonden zullen worden. Uit dat alles blijkt dat God regeert. En dat er nu een einde gekomen is aan de tegenwoordige wereld. Aan deze wereld waarop de mensheid zijn vertrouwen stelde. Zij die Christus niet kennen zullen het uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Uit die vorige teksten blijkt dat de structuur van het heelal radicaal veranderd zal worden. Het huidige zonnestelsel zal verdwijnen. Het is ook niet meer nodig. Het heeft geen functie meer. Want het Nieuw Jeruzalem dat straks gaat komen behoeft immers de zon en de maan niet dat ze in haar zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods verlicht haar en het lam is haar kaars. De aarde moet een andere gedaante krijgen.
De ganse schepping, zo getuigt de apostel, ziet er nu reeds naar uit. Ze zucht reeds naar de bevrijding die werkelijkheid wordt als Christus wederkomt. Door de bange weeën van de barensnood breekt het nieuwe leven uit. Het nieuwe leven dat nooit meer door de vloek zal worden verstoord. Jawel, maar die geboorteweeën van dat nieuwe, dat heilige, dat heerlijke leven zullen wel ontzettend zijn. De geboortedag zal een blijde dag zijn voor de kinderen Gods. Maar we zullen er wel van doordrongen zijn dat de zaligheid komt door catastrofale veranderingen heen die zich in deze wereld zullen voltrekken. De bruidegom komt. En zijn majesteit komt openbaar. Te midden van de schepping die omgekeerd wordt. Te midden van hemelen die wegsmelten. Onder het bazuingeschal van zijn engelen. Een van de duidelijkste tekenen van Christus kracht en heerlijkheid is wel de opstanding uit de doden. Hij zal zijn engelen uitzenden en zij zullen de uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. De Heere zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus Jezus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. Dat is het voorrecht van de kinderen Gods die reeds gestorven zijn. En daarna zullen de levend overgeblevenen samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet. Wanneer we ons afvragen hoe die opstanding der doden zal zijn, dan vernemen we in de Heilige Schrift dat de Heere dit zal verrichten door de dienst van zijn engelen. Een aartsengel zal bezuinen en zal de andere engelen het teken geven dat ze uit mogen gaan om hun werk te gaan doen. Wie die aartsengel is, wordt er niet bij gezegd. Is het Michael, de aanvoerder van de hemelse heerscharen, die krijg voert tegen de draak, of is het Gabriël die voor God staat, die Christus' eerste komst mocht aankondigen? We weten het niet. De apostel noemt geen enkele naam. En het heeft ook geen zin om daarnaar te gaan gissen. Laten we ons maar tevreden stellen met de wetenschap dat op de jongste dag een van de allerhoogste engelen de eerste bazuinstoot zal geven. Hij zal roepen tot de aarde, de zee en over alle graven. Zijn stem zal over deze wereld dreunen. En op zijn geluid komen al Gods kinderen tevoorschijn. Ze worden opgewekt en vergaderd uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Zo wordt de kerk Gods van alle tijden en van alle plaatsen bij elkaar gebracht. Maar niet alleen de uitverkorenen worden opgewekt. Ook de anderen worden uit de graven tevoorschijn gehaald. Voor de gelovigen is het een opstanding ten leven, voor de ongelovigen tot hun verdoemenis. Ook zij zullen gebracht worden tot de witte troon van de rechter van de levenden en de doden. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Alle mensen, vanaf Adam tot en met de laatst gestorvene toe, zullen uit het graf verrijzen door de macht van Christus. Dan zal openbaar worden dat zijn levenskracht groter is dan de dood. In zijn verrijzenis en in de verrijzenis van alle mensen toont hij zijn middelaars glorie. Ook aan degenen die niet aan hem willen geloven. Ze dachten van hem af te zijn. Maar dat zijn ze niet. Dat zijn ze niet, nog in hun leven, nog in hun sterven. Ze moeten geopenbaard worden voor zijn rechterstoel. En hij weet hun lichamen wel te vinden, waar ze ook zijn. Al zijn ze gezonken in de zee, verslonden door de wilde beesten of verbrand in de crematoria. Ook wanneer hun as werd uitgestrooid over de oceanen. Hij vindt ze wel. Hij wekt ze op. Dat is de Bijbelse boodschap die we vast mogen houden, ook in onze tijd. Tegenover alle ontkenning op dit gebied. U weet het wel, de vrijzinnigen verwerpen de opstanding van het vlees. Zowel van Christus op de paasmorgen als van alle mensen op de jongste dag. Dat is echt niet iets van deze of van de vorige eeuw. Zo was het ook al in de tijd dat de schrift werd opgesteld. Toen Paulus in Athene kwam en sprak over de opstanding der doden, spotten sommigen, zo verhaalt ons Lucas al. En aan de gemeente van Korinthe schrijft Paulus met klem: God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Het mysterie van de opstanding is voor het natuurlijke verstand een grote dwaasheid. Niemand van ons mensen kan ontraadselen hoe het lichaam dat tot stof is weergekeerd eenmaal zal verrijzen. Het is daarom ook geen wonder dat de wetenschap die met Gods woord geen rekening houdt, de opstanding verwerpt. De Bijbel, het woord van de levende God, zegt ons heel duidelijk dat er een opstanding zal zijn. Dat allen die in de graven zijn, zullen opgewekt worden. Voor de ongelovigen is die opstanding van het lichaam in alle eeuwigheid. In alle eeuwigheid een teken van Jezus' overwinning op de dood. Een overwinning die zij in hun leven verworpen hebben. De wederkomst heeft een zeer bijzonder doel. Onze geloofsbelijdenis, de 12 artikelen, zegt ervan: van waar hij komen zal op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Aan hen die de zijnen kocht met zijn middelaarsbloed, is het oordeel om te richten en zalig te spreken. Wij allen moeten voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. En dan zal dus ieder hem zien zoals hij is, en vriend en vijand belijden dat hij Heere is. Eerst kwam hij als verlosser. Een verlosser die verzoent en redt. Maar nu is hij als rechter gekomen. Die zal oordelen over al wat wij gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. De uitspraak van dat vonnis wordt bepaald door onze houding tegenover hem. Zijn oordeel zal geheel rechtvaardig wezen. Niemand zal dan kunnen zeggen dat deze rechter onrecht doet. Daarom roept hij ook alle verstorvenen tot het leven, om ze voor zijn troon te dagen. Hij zal het oordeel niet alleen uitspreken over de zielen, maar over de gehele mens. Dus naar lichaam en ziel. Want die gehele mens is immers als mens van God afgevallen. Met ziel en lichaam heeft hij het gebod van God overtreden. Met ziel en lichaam heeft hij zich onder de heerschappij van de duivel geplaatst. En zo wordt hij nu ook gevonnist. Voor de witte troon vindt de grote scheiding plaats tussen bokken en schapen. De engelen die hem bij de wederkomst vergezellen, vergaderen eerst de gelovigen. Zij worden eerst afgescheiden van de anderen. Zij vinden hun plaats aan zijn rechterhand. Eerst wordt er over hen het vonnis uitgesproken. Ze mogen vrijspraak ontvangen en mogen het horen uit zijn mond komt in gij gezegenden des vaders. Zij mogen het koninkrijk beërven dat hen bereid is van voor de grondlegging der wereld. En dan mogen zij, dus de rechtvaardigen, meedoen met Christus wanneer hij de onrechtvaardigen veroordeelt. In het gericht van de Heer Jezus nemen ook de 12 apostelen een bijzondere plaats in. Zij die zich aan zijn linkerhand bevinden, klinkt het vonnis tegemoet, gaat weg van mij vervloekten. Samen met de Satan en de Antichrist worden ze geworpen in de hel, de pool die brandt van vuur en zulfer, het oord van de verdoemenis. Tot hun eeuwig verderf schittert daar Gods recht. En zijn genade bloeit op over hen die in Christus Jezus zijn ontslapen. De engelen die eenmaal hun zielen hebben gedragen in het Vaderhuis, voeren hen nu als mensen naar ziel en lichaam, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid heersen zal.
Dank u wel, dominee Den Toom, voor het vele dat u aangereikt hebt uit de schrift, waar ook heel veel over nagedacht kan worden, maar waar misschien ook nog heel wat over gevraagd kan worden. Wij gaan u eerst zingen uit Psalm 21. Het is gesproken over de heerlijkheid van Christus. Wel nu, we gaan zingen uit Psalm 21 en daarvan het vijfde vers. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En ook het dertiende vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Psalm 21, vers 5 en 13, daarna gaan we pauzeren. En in de pauze kunt u schriftelijke vragen opschrijven en die worden dan opgehaald. En dan hopen we straks een hele goede bespreking met elkaar te hebben. Maar we gaan dus nu zingen uit Psalm 21, vers 5 en 13. dus nu eerst pauze. Ontmoeten. Nog eens even bij te praten, door te praten. Het zou best kunnen zijn dat u ook een heel intensief gesprek al gekregen hebt over het onderwerp. Want er zijn ook al heel wat vragen binnengekomen. En ik denk dat het fijn is dat we niet al te laat met de koffie waren. Want we geven graag dominee Den Toom weer het woord. Hij zal ons best wat te antwoorden hebben vanuit het woord zoals hij het al gedaan heeft bij zijn inleiding. We geven hem graag de gelegenheid om de vragen te beantwoorden.
Ja, dank u wel. Er is een scala van vragen binnengekomen. Dat was ook wel enigszins te verwachten. Ik heb het heel aan het begin al tegen u gezegd. We zullen een groot aantal zaken moeten laten liggen. Maar u hebt ze, tenminste een aantal van die dingen, wel in uw vragen hier naar voren gebracht. En ik wil proberen om in grote lijnen wat duidelijkheid en wat helderheid te verschaffen. En u moet het me niet kwalijk nemen dat ik een aantal vragen ook probeer bij elkaar te bundelen. Ik heb ook geprobeerd om wat de volgorde van de zaken betreft, zoals ze verlopen, ook wat ordening in aan te brengen. Maar het kan gebeuren dat ik af en toe toch wel weer eens wat terug moet grijpen. De eerste vraag luidt, en daaraan gekoppeld zit dan tevens de vraag op het tweede briefje wel. Hoe komt het dat vele predikanten zo'n dunne Bijbel hebben, zodat vele gedeelten uit Gods woord, onder andere over de wederkomst, onbesproken blijven? Ik denk dat het inderdaad best voorkomt dat er weinig over de laatste dingen gesproken en gepreekt wordt. En laten we dan ook maar eerlijk zeggen dat het niet meevalt om gedeelten, schriftgedeelten uit bijvoorbeeld de openbaring van Johannes op hun juiste waarde te schatten en om daar ook zo mee bezig te zijn dat we de gemeente ook duidelijk maken wat God de Heere daar nu precies mee bedoelt, wat hij daar mee te zeggen heeft. Anderen doen dat wel. U kent waarschijnlijk wel de boeken van bijvoorbeeld een Hal Lindsey, die in de eind van de 60er, begin van de 70er jaren nogal wat boeken heeft gepubliceerd. Onder andere het bekendste was wel De planeet die aarde heette, waar deze Amerikaan onder andere het hele verloop van datgene wat er rond de laatste dingen zou plaatsvinden in een schema heeft geplaatst en alles nou bijna tot op de minuut nauwkeurig heeft berekend. Een boek dat door de jeugd werd verslonden. Een boek dat, als u ook let op de laatste ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben in achter het ijzeren gordijn dat nu niet meer bestaat, ook de ontwikkelingen rond het samengaan van de Europese gemeenschap, een boek dat door de feiten die wij vandaag de dag aantreffen om ons heen ook dagelijks gewoon weersproken. Het is erg moeilijk om uit profetieën aangaande de toekomst de juiste conclusie te trekken en om de gemeente dan ook die dingen voor te houden die strekken tot ons heil en tot onze zaligheid. He, daar is ten diepste ook de Heilige Schrift voor gegeven. En het kan best zijn dat juist uit eerbied voor het spreken van God er predikanten zijn die het niet aandurven om bepaalde speculaties te maken als het gaat over toekomstvoorspellingen die we aantreffen in de Schrift. Gaan we niet fout? En laten we dan één ding ook niet vergeten. Het gaat in de eerste plaats in de Bijbel van kaft tot kaft, van Genesis 1 tot Openbaring 22 over niets anders
dan de Heer Jezus Christus, opdat wij in hem zouden geloven en opdat ons hart zich ook zou strekken tot hem. En als er geloof is, dan, ja, dan zien wij, u hebt dat ook wel gemerkt in de toonzetting van vanavond de lezing, dan gaat het ons niet in de eerste plaats om ons te verliezen in allerlei details, want dat zijn voor de bruid van Christus maar bijkomstigheden. Die spelen geen hoofdrol. Hij komt, Christus, Jezus de Heere. En die verwachting mocht er zijn in het verleden, ook in de tijd van de reformatie. Ik grijp nu tegelijkertijd naar het tweede briefje, waarin wel degelijk, juist in de tijd van de verdrukking, ik denk aan onze Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 37, heel duidelijk ook in de toonzetting van de verwachting, ook in de toonzetting van de liefde, het uitzicht op de komst van de Heer Jezus Christus wordt verwoord. Dat is de ene kant. En de andere kant is toch ook duidelijk vandaag wel degelijk te merken dat wij mensen maar al te gemakkelijk opgaan in ons aardse bestaan. Dat we het hier en het nu als het een en het al beschouwen, ook als kerkmensen. En dat we de toekomst van de Heer Jezus Christus uit het oog verliezen. En dat is ook een gegeven dat we dus al aantreffen in de Heilige Schrift. Ik noemde u de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Ook het woord van de Heer Jezus Christus. Een retorische vraag, min of meer. Wanneer de Zoon des Mensen zal wederkomen, zal hij dan nog geloof vinden op de aarde? Ik heb u ook al een gedeelte genoemd uit de schrift, de dagen van Noach en de dagen van Lot, waar niemand eigenlijk uitzag, waar niemand uitziet naar de komst van de Heer Jezus Christus. Wordt het erger? Zal het zo blijven? Licht, ook hier niet zeker een taak voor de prediking, ik denk het wel. Maar dan is datgene wat ik eerder al heb gezegd, dus van hoe leg je bepaalde bijbelteksten uit, erg moeilijk. Ik weet wel, in mijn vorige gemeente is het voorgekomen dat er in 2 weken tijd gepreekt werd over de ruiter op het witte paard. U kent het wel uit de openbaring van Johannes. De ene predikant zei dat de ruiter op het witte paard was de duivel. En de volgende week, zondagmorgen, werd gezegd, de ruiter op het witte paard is de Heer Jezus Christus zelf. Nou, het is een verschil tussen hemel en hel. Groter verschil is er niet mogelijk. Nou, wanneer je dan op die manier dus omgaat met bijbelse gegevens, dan voelt u wel aan wat daarvan de gevolgen ook kunnen zijn. Daar is de gemeente ook gans niet mee gebaat. Duizendjarig rijk, dat was een vraag die natuurlijk wel naar voren moest komen. Een vraag die de eeuwen door al heeft gespeeld, ook naar aanleiding van Openbaring 20, waar en andere gedeelten uit de schrift waar daar duidelijk over gesproken wordt. Het duizendjarig vrederijk. U weet, laten we ze maar even zo noemen, de zogenaamde giliasten, de mensen die een duizendjarig vrederijk op aarde aanhangen, dus een rijk voordat de Heer Jezus terugkomt op de wolken des hemels, die vinden vooral sinds de vorige eeuw, begin van deze eeuw, de komst van Johannes de Heer, vele aanhangers. Zijn er altijd wel geweest. Ook in de tijd van de nadere reformatie waren er wel mensen die min of meer het giliasme aanhingen. Zoveel stromingen er zijn, zoveel meningen zijn er ook over dat duizendjarig rijk. U vindt maar weinig mensen, die gilias zijn dan, die een en dezelfde mening hebben. Zoveel mensen, zoveel meningen. Johannes de Heer gaat daarin heel erg ver. Jehovah-getuigen, die denken ook zoiets in de geest van een duizendjarig rijk, waarin dan iedereen weer de gelegenheid krijgt om, ja, door zijn goede werken toch nog de hemel te kunnen verdienen. Er wordt altijd gewezen, ook door de vrije groepen, op Brakel. Dat zou dan ook een uitgesproken Gileast zijn. Ik denk dat wanneer u zijn verklaring achter in de redelijke godsdienst over de openbaring van Johannes goed leest, dan kunt u Brakel zeker niet op één lijn stellen met bijvoorbeeld een Johannes de Heer of andere giliastische bewegingen van onze tijd. Hij gelooft wel in een rijk waarin het vanuit Israël goed zal gaan met de christenheid over deze wereld, maar hij gaat niet zo ver dat hij zegt dat de Heer Jezus gedurende die 1000 jaren ook samen met zijn heiligen hier op aarde zal wonen en regeren. 1000-jarig rijk, hoe hebben wij dat te zien? Hoe heeft de kerk dat gezien? Zowel bij de mensen die de zogenaamde leer van het giliasme aanhangen, als bij degenen die er tegenstanders van zijn, is geen eenheid van mening. Over het algemeen wordt in de kerk van de reformatie dezelfde gedachten gevolgd als eertijds geuit zijn door de kerkvader Augustinus, die daar het nodige over gesproken en ook wel geschreven heeft. Wanneer is dat 1000-jarig rijk aangevangen? Volgens Augustinus, volgens de leer van de reformatie, althans de meesten die zich in de reformatie thuis gevoelen, moeten we zeggen, het 1000-jarig rijk is aangebroken op het moment dat Christus Jezus de overwinning heeft behaald op de machten van de duisternis en de hel. Dus na zijn opstanding op Pasen, na zijn hemelvaart, waar hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader, is door de werking van de Heilige Geest op Pinksteren zijn vrederijk, ook al is het op een verborgen wijze, gekomen op deze aarde. Daar mag hij, ook al is het op een verborgen wijze, ook al is het in de gebrokenheid, heersen van pool tot pool en van zee tot zee in de harten van de zijnen. Zijn vrederijk heeft geen betrekking op Israël alleen, maar het gaat uit wereldwijd. Dat is heel in het kort iets over het zogenaamde 1000-jarige vrederijk. Waar dus de vrije groepen in onze tijd zeker anders over denken. Ook anders over denken omdat men het gevaar niet ziet dat we ons wel in de details van de openbaring kunnen gaan verliezen, waardoor we de hoofdzaken van het geheel, en dan zeg ik toch nog maar een keer, de hoofdzaak van de schrift is Jezus Christus en dien gekruisigd uit het geheel verliezen. Ik wil het, wat het 1000-jarig rijk betreft, hier dan ook maar bij laten. De Satan zal ontbonden worden. Ja, dan zitten we toch weer een klein beetje in dezelfde richting. Is dat al gebeurd? Ik denk het niet. Als we luisteren naar de apostel Paulus, dan zegt hij ergens in zijn brieven dat er een weerhouder is. Wat die weerhouder dan ook mogen zijn. Is het de persoon van de Heilige Geest? Is het de kerk of moeten we toch nog aan wat anders denken? De duivel is nog niet ontbonden in die zin dat hij nog tegengehouden wordt door welke macht dat dan ook mogen zijn om de kerk Gods van de aarde te verdelgen. We kunnen dat zien. We mogen zondags nog bij elkaar komen in de openbare eredienst. We mogen onze psalmen nog aanheffen tot eer van God en iedereen mag en kan dat nog horen. In die zin wordt aan het uitleven van het christelijk geloof, al is dat best aan wat banden gelegd, toch nog wel wat vrijheid gegeven. Dat zal, als we luisteren vooral ook naar de dingen die we aantreffen in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, in de toekomst verdwijnen. Dan zal de duivel ontbonden zijn. En dan zal er geen sprake meer zijn van openbare godsdienstoefening. Dan zal de scheiding tussen de schapen en de bokken meer zichtbaar zijn dan op dit moment nog. Het kost ons nog niet zoveel moeite om christen of schijnchristen te zijn. Er worden van ons nog geen offers gevraagd. Dat zal in het laatste der dagen, wanneer de Satan ontbonden zal wezen, wel anders zijn met de kerk. Dan gaat de kerk ook in de verdrukking. De kerk, en dan bedoelen we de kerk met een hoofdletter. Vanzelfsprekend zal er ook in het laatste der dagen godsdiensten over zijn, want een mens kan niet zonder godsdienst. Maar de vreze des Heren zal met goed en bloed moeten worden betaald. Er zijn een aantal vragen die betrekking hebben op het moment van het oordeel. Wordt de gelovige ook geoordeeld naar wat hij gedaan heeft? Wordt hij over heel zijn leven geoordeeld? Ook zijn ongeloof, overgebleven zonden? Moeten wij bij het sterven ook al voor Gods rechterstoel verschijnen om verantwoording af te leggen? Zijn er dan twee oordelen? Wanneer moeten wij rekenschap geven van ons leven als wij sterven of bij de wederkomst? Wanneer vindt het oordeel over een mens plaats tijdens zijn dood of bij de wederkomst? U voelt wel aan, al deze vragen die duiden min of meer op hetzelfde. Als het gaat over deze dingen, dus wanneer vindt nu het oordeel plaats, op het moment dat wij sterven of op het moment dat Christus weerkomt op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden, dan geef ik met die formulering van onze belijdenis al gelijk het antwoord. Aan mijn catechisanten probeer ik het, ja, maar met een profaan voorbeeld altijd enigszins duidelijk te maken. U weet, bij het sterven vindt de scheiding plaats tussen de ziel en het lichaam. Het lichaam wordt in het graf gelegd waar het ontbonden wordt en terugkeert tot de stof der aarde waaruit het genomen is. De ziel wordt, wat de gelovigen betreft, terstond opgenomen in heerlijkheid door de heilige engelen Gods gedragen. Wat de ongelovigen betreft, gaat de ziel naar het oord van de eeuwige verschrikking. Daar, op die plaats, bevinden zich dus de zielen van de gestorvenen. Wil je het nu enigszins kunnen begrijpen, dan kun je het beste denken aan het beeld van het voorarrest. Als ik wat gedaan heb en men is erachter gekomen, dan wordt de politie naar mijn huis gestuurd en ik word meegenomen en ik word opgesloten in een cel. En daar moet ik afwachten tot het proces zal plaatsvinden. Tot het moment dat ik voor de rechter word geleid. Je zou kunnen zeggen, de periode tussen het sterven van de mens en de wederkomst van Christus op de wolken des hemels om te oordelen, die tussenperiode zou je kunnen vergelijken met het voorarrest. Dan wordt het vonnis uitgesproken. De gevangene wordt uit de cel geplaatst en voor de rechter gezet. En die rechter spreekt dan het definitieve oordeel uit. Terug naar de gevangenis. U voelt het wel aan, elk beeld is nooit volmaakt en u moet ook niet verder gaan met alle lijnen die er maar zouden kunnen zijn door te trekken. Maar dan hebt u enigszins een beeld, een gedachte van hoe de gang van zaken is over het laatste oordeel. Waar ziel en lichaam door de Heere worden geoordeeld. En wat is dan uiteindelijk het punt waar het op aankomt? Wel, als de Heere in de dag van het gericht naar ons ziet, en er is niets anders aan ons te zien dan datgene wat er van onszelf is, dan zijn we, wie of wat we ook zijn, veroordeeld. Dan komen wij allen om. Het enige waardoor wij dan ook staande zullen kunnen blijven is het zoenbloed van de Heere Christus, de mantel der gerechtigheid die Hij geweven heeft. Waar het dus op aankomt, is in één woord gezegd het geloof in de Zonen Gods als mijn heiland, mijn zaligmaker, mijn verlosser. Het weten gewassen te zijn in zijn dierbaar bloed. Dat bepaalt de uitkomst van de uitspraak van de rechter over levenden en doden. Een vraag die ik misschien wat eerder had moeten beantwoorden in de loop. Zo van het verhaal zou het best wat eerder gekund hebben. Deze vraag, u zei dat de wereld vergaat. Is het niet zo dat de wereld en alles wat erin is gelouterd wordt door het vuur? Dus niet geheel nieuw, maar vernieuwd. Gelouterd in het vuur. Ja, dat is inderdaad waar. Je kunt voor het proces dat er plaatsvindt verschillende benamingen of bewoordingen aantreffen in het Nieuwe Testament. Op sommige plaatsen wordt er wel degelijk gesproken van het vergaan van deze wereld. En op andere plaatsen wordt er gesproken van verandering of van vernieuwing. Als de Heere deze aarde, deze wereld zou verdelgen, dan zou dat betekenen dat een gedeelte van het werk zijner handen moest worden afgeschreven. En dat zal nooit gebeuren. Dat kan niet vanwege zijn eer. Ik denk, als het gaat om het woordje vergaan, ook even aan de geschiedenis van de zondvloed, waarin het Nieuwe Testament ook naar verwezen wordt. En dan wordt er ook op die plaatsen gesproken van het vergaan van de toenmalige wereld. Nou, dan hebben we een beetje het beeld van het vergaan dat de Bijbel gebruikt. Datgene wat er in die oude bedeling was, dat is door de zondvloed weggevaagd, uitgelouterd. Toen nog ten dele, Noach met de ark, kwamen er doorheen, samen met de 8 zielen die in de ark verkeerden. Als het gaat over vergaan van deze wereld, de Bijbel zegt ergens de elementen zullen brandende, smeltende vergaan, dan moeten we hier aan denken en het zo uitleggen dat alles wat door ons mensen hier op aarde tot stand is gebracht, wat het ook is, dat is met zonde bevlekt en onvolkomen en onvolmaakt. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop die gerechtigheid heersen zal, heeft de zonde geen plaats. Dat zondige, onze werken, en daar kunt u dus heel ver doortrekken, dat voelt u wel aan, dat zal inderdaad worden weggenomen. Hoe? Wel door het louteren, door het verbrandingsproces heen, waar alle ongerechtigheid in wat voor vorm dan ook zal verdwijnen door het vuur. En de gelouterde aarde als, ik zeg dus, als herboren, als vernieuwd, als hernieuwd tevoorschijn zal komen. Moeten we de tekst, zal ik nog geloof vinden op de aarde als de Zoon des Mensen zal wederkomen, letterlijk nemen? Ik heb daar zo even al op gezinspeeld. Je zou kunnen zeggen dat is min of meer een retorische vraag. Want u schrijft er terecht onder, de poorten der hel zullen zijn gemeente toch niet overweldigen. Nee, dat is duidelijk. En daar mag de kerk Gods ook uit leven. Dat mag zeker haar troost zijn. Ook ter bemoediging als er moeilijker en zwaarder tijden komen dan waarin wij nu leven. Daar zorgt de Heere ook wel voor. En als u dan let, het zal niet gaan om alles te noemen wat wij aantreffen in de Heilige Schrift. Maar als u dan let op de openbaring van Johannes na die gedeelten van die 7 brieven. En als dan Johannes al die oordelen Gods over de aarde moet uitspreken. Dan ziet u dat voordat dat gebeurt. De gelovigen, de gekenden des Heren. Eerst het merkteken van het lam meekrijgen. Voordat die oordelen losbarsten. Dat ze dat merkteken van de zonen Gods al op hun voorhoofden dragen, nog voor het beest ook zal rondgaan. En zal eisen dat de mensheid het teken van het beest zal dragen op zijn voorhoofd of op zijn rechterhand. Je zou kunnen zeggen, daarin is de Heer Jezus Christus al voor geweest. En heeft hij de zijnen zelf al eerst aangewezen, voordat de boze zijn werk kan verrichten. En als hij ons aanwijst, als wij in hem geborgen zijn, dan houdt hij ons ook wel vast. Zullen de tekenen in Jezus' handen en voeten veroorzaakt bij de kruisiging te zien zijn? Er zal immers geen gebrek meer zijn. Het enig teken van lijden dat in den hemel gezien zal worden, is het teken van het lam. Johannes ziet ook duidelijk het lam staande als geslacht. Is dat teken nu niet het teken waarin Gods kinderen zich juist eeuwig mogen verblijden? Is dat niet, ja, dat teken, juist de oorzaak ervan dat ze eeuwig bij de Heere mogen zijn? Ja, dat lijdensteken van de Zonen Gods is dan geen lijdensteken meer, maar het is juist teken van zijn heerlijke middelaarsglorie. Het teken waar, ja, zijn verloste kerk ook nooit op uitgekeken zal zijn, maar haar Heere ook in groot zal maken. Waarom komt de bekering van de mens in de prediking veel meer aan de orde dan de wederkomst des Heren? Is de prediking, is de bekering van de mens niet veel belangrijker? Ja, nou, dat zegt u zo. De volgorde van de vraag en het antwoord daarop geeft u dan eigenlijk al gelijk. Ik denk dat we moeten zeggen, we kunnen alle nadruk leggen op datgene wat er is voor de verlosten van het lam. Maar het zal wel nodig zijn willen wij er zelf deel aan hebben dat wij tot God bekeerd zijn. Niemand kan ingaan in het koninkrijk der hemelen dan dat hij wederom geboren is. De eis van bekering in de prediking, ja, mag dus nooit worden gemist. Aan de andere kant is het best goed om, denk ik, ook te wijzen op de zaligheid die wacht voor al degenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hier op aarde hebben lief gekregen. Dan is er een vraag of meerdere vragen over het punt van de herkenning. En de eerste luidt: zullen de engelen bij de wederkomst des Heren door iedereen te zien zijn? Immers in de velden van Efrata werden ze alleen door de herders gezien. Zal er herkenning zijn? Zijn er trappen en maten in de hemel en de hel? Ik denk dat we kunnen proberen om er een bepaalde lijn in aan te brengen. Ik denk dat u moet zeggen van in de velden van Efrata werden de engelen alleen door de herders gezien. Dat is juist. En dat zit alleen al in het feit, denk ik, dat daar alleen die herders ook maar waren. Als het gaat om de wederkomst des Heren, denk ik, ja, dat we moeten zeggen dat die engelen door de mensen ook gezien zullen worden. Dat ze uit zullen gaan. En dat ze de gelovigen ook zullen opwekken uit de graven. Dat zal niet onopgemerkt blijven. Zal er herkenning zijn? Ja, dat is een moeilijk onderwerp om in de juiste proporties hier in deze aardse bedeling over te kunnen spreken. Want wij zijn maar mensen. En wij zijn in onze gedachten, wie of wat we ook zijn, ook als we de Heere mogen kennen, toch altijd nog een stuk op onszelf gericht. Laten we dat als vooropmerking meegeven. Dat is in de hemel dus heel anders geworden. Daar is ons hart, ons zelfzuchtige hart, ook niet meer op onszelf gericht, maar op de Heere alleen. En op de verheerlijking niet van enkele van zijn deugden, maar van al zijn deugden. Is er dan herkenning? Ja. U kunt denken, en dat is weliswaar een gelijkenis, aan de gelijkenis van de rijke man en Lazarus, hè, waar duidelijk het beeld van de herkenning bij ons overkomt. Dat is één. Ik zeg erbij, dat is een gelijkenis. U kunt denken ook aan het woord van de Heer Jezus, dat hij met zijn 12 apostelen zal oordelen over. Er wordt gesproken over vader Abraham, Isaac en Jacob. En gaat u zomaar door. Er is dus wel degelijk herkenning. Maar gaat het daarom? Is dat het doel? Is daar behoefte aan? En zullen we dat dan zo belangrijk vinden? Alles gaat om hem die zit aan de rechterhand des vaders. En alles gaat om hem die Heere en Koning is over alle dingen. Naar hem gaat het hart uit en al het andere is daaraan ondergeschikt. Zijn naam moet dan eeuwig eer ontvangen. En gaat u zomaar door in die geest. En dan is er inderdaad wel herkenning. En dan zullen we er zien die wij er niet verwacht hebben. Misschien een enkele gereformeerde bonder. Misschien die buurvrouw van u, waar u niet zo'n hoge dunk van had. En anderen, ja, die zullen wij er moeten missen. En ook dat. Mensen waar wij hoog tegenop hebben gezien. En ook dat zal dan zijn, let u erop wat ik zeg, dat zal dan ook zijn een reden om de Heere onze God die volmaakt is in al zijn deugden, daarin te erkennen, te aanbidden en groot te maken. Hoe moet men dat voorstellen, de helde pool die brandt van vuur en zilver? Als het gaat om de hemelse heerlijkheid, dan spreekt de Bijbel, niet altijd, maar meestal in bepaalde beelden, om het zo voor ons enigszins duidelijk te maken. Straten van goud, paarlepoorten, het is nog niet de helft van wat het in werkelijkheid is, maar wij kunnen dat al niet voorstellen, dat je zomaar met je voeten, ja, loopt over straten van puur goud. En wij kunnen het ons niet voorstellen dat je dan door de stad heen binnen zult gaan door paarlenpoorten. Het geeft ons enigszins een beeld van de heerlijkheid van het Nieuw Jeruzalem. Maar het is nog niet de helft van wat het zal wezen. Dat geldt de heerlijkheid. De Heere komt ons daarin, ja, zou je kunnen zeggen, ook zo ver tegemoet dat hij beelden gebruikt aan het aardse leven ontleed om ons maar enigszins een voorstelling te kunnen geven van de heerlijkheid die daar is. Dat geldt de heerlijkheid. En dat geldt anderzijds ook het afschrikwekkende van het oord van de eeuwige verdoemenis. Ook daar worden in de Bijbel beelden voor gebruikt. U noemt hier nu het beeld van de poel die brandt van vuur en zilver. En branden, dan denken we aan licht. Als iets brandt, dan geeft het ook licht. En dan voelt u wel aan, ik hoop dat u het zo ook begrijpt, dat het dan ook inderdaad beelden zijn om iets te verwoorden van de verschrikking die er is. En van het gevoelen dat er is. Als we dan een ander woord gebruiken, ook van de schrift, de plaats, het oord van buitenste duisternis. Gaan we dan alleen dus denken aan licht en duisternis, dan stroken die beelden gans niet met elkaar. Maar wanneer we het vertolken naar gevoelens die aangeven hoe erg het daar wel zal zijn. Nou, en als wij denken aan een pool van vuur en zilver, dat is verschrikkelijk, dat is onvoorstelbaar, dat is onhoudbaar. En als we denken aan een plaats van buitenste duisternis, dus helemaal verlatenheid in de duisternis, ja, dan is dat ook voor ons onhoudbaar. Zijn er trappen en maten in hemel en hel? Jazeker. Die zijn er. Die zijn er nu al. Als u denkt aan de hemel bijvoorbeeld, dan hoeven we u alleen maar te wijzen op de gradaties die er zijn bij de heilige engelen. Er zijn aartsengelen, serafijnen, cherubijnen, er zijn machten, er zijn tronen, er zijn overheden en gaat u zomaar door. Er is een bepaalde rangorde in de hemelse gewesten. Die rangorde, die heerlijkheid, zal er ook zijn, het verschil zal er zijn, ook bij de kinderen Gods. U kunt denken aan een hele bekende tekst die best wel eens verkeerd wordt uitgelegd en toegepast, waar gezegd wordt, en hun werken volgen hun na. De werken der genade die de Heere in de zijnen heeft geopenbaard en in de harten van de zijnen heeft neergelegd, die werken Gods, die onderscheidelijk zijn, het ene kind Gods wat meer dan bij het andere, die werken, die volgen hun na. In die zin is er onderscheiding, is er ook sprake van rangorde. Maar ook daarvan, dat geldt net zo goed als voor de herkenning, is het moeilijk om daarover in aardse termen te spreken. Is het ook moeilijk om, ja, daar op een aardse wijze over te denken. Want als wij aan rangorde en dergelijke denken, dan hebben we het over meer en over minder. Dan hebben we het over de verhouding baas en knecht. Nou, zo is dat in die hemelse gewesten niet. Ten dele kunt u al iets zien van die verhoudingen in het christelijke huwelijk, wanneer dat huwelijk ook werkelijk christelijk is, in de betekenis van een hulpe die als tegenover hem zij. He, waar ook, ja, gesproken wordt van een bepaalde volgorde. God de Vader, Christus het hoofd van de gemeente, de man het hoofd van de vrouw, en gaat u zomaar door. Wanneer we dat, ja, vanuit de schrift in gaan vullen, en vanuit de schrift ook de betekenis daarvan verstaan, dan voelt u wel aan, dan is dat, ja, als wij over orde spreken, is die botsing die dat kan geven, is daarin totaal verdwenen. Daar is verschil in trappen en maten. En al daar, en daardoor komt ook de veelkleurigheid van de wijsheid Gods openbaar. Als u let op de schepping, u kijkt naar een boom in uw tuin, en u zou al de bladeren nemen en ze stuk voor stuk gaan bekijken onder een loep, dan zou u zien dat van die duizenden en duizenden bladeren van die ene boom er geen één gelijk is. Zo heeft de Heere dat in zijn schepping gelegd, zo is dat ook bij de mensen. Er wordt wel eens gezegd een dubbelganger, maar werkelijke dubbelgangers zijn er niet. Ieder mens is een uniek schepsel van God. Houdt u dat ook vast in deze tijd waarin zoveel andere of zoveel godsdiensten ons wat anders proberen aan te smeren. Een uniek schepsel van God waarin iets specifieks is van de deugden van God. Ieder mens laat iets zien van die veelkleurige wijsheid van God, en dat geldt in de schepping en dat geldt ook in de herschepping, ook in de vernieuwing van de mens. Ook daarin kunnen we iets van die veelkleurige wijsheid des Heren aantreffen. En wat is er nu mooier? Een tuin waarin u alleen maar bijvoorbeeld Margriet ziet staan, of een tuin waarin u verschillende bloemen ziet kleuren en kunt geuren. Zo komt in dat geheel, u ziet dat bij de mensen, bij de engelen. U ziet dat bijvoorbeeld ook in de beschrijving van het Nieuw Jeruzalem, in die 12 fundamenten die er worden genoemd, in de edelgesteenten die daarin worden gebruikt. Het een is niet hetzelfde als het ander. Een straat van goud is niet hetzelfde als een paarlepoort. Maar dat alles bij elkaar, tezamen genomen, ja, dat vormt tezamen ook een hemelse, een goddelijke, een volmaakte harmonie, waarin juist door die verscheidenheid ook de heerlijkheid van God, de Heere, openbaar komt. Ja, dat zijn zo'n klein beetje de vragen. Er staat nog één vraag. Denk dat we goed doen om af te sluiten. Die betrekking heeft op de verwachting van Israël. En daarmee in verband de bekering van, of de openbaring van de antichrist, waar we al even over gesproken hebben. Heeft de bekering van Israël grond in de Heilige Schrift? Ja, zeker. U kunt denken aan de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, waar heel duidelijk over de bekering van Israël gesproken wordt. En dan zijn wij geneigd om de nadruk te leggen op het woordje: en als dan zal gans Israël zalig worden. Dan ligt al de nadruk op het woordje gans Israël. Ik denk, en dan spreek ik maar professor Graafland na, dat de nadruk niet zozeer gelegd moet worden op dat gans Israël, maar als dan, op die wijze, dan, als dat gebeurd is, En als u dan op het tekstverband let, dan ziet u dat het gaat over de bekering van de heidenen tot de Heere Jezus Christus. Als die tot zijn voltooiing gekomen is, dan zal ook Israël zalig worden. En u kunt het ook vertalen als dan op diezelfde wijze, als de heidenen tot geloof in de middelaar Gods en der mensen gekomen worden, zijn. Op diezelfde wijze zal ook het volk Israël komen tot de erkentenis van de Heere Jezus Christus door het geloof in hem. Heeft Israël dan toekomst? Jazeker. Over die toekomst, ik noemde u daarnet al de naam van Brakel, die daar heel duidelijk over is in zijn uitleg, de openbaring van Johannes. Een uitleg die in onze dagen zeker bevestigd wordt. Ik denk dat in de tijd van de nadere reformatie er heel wat mensen zijn geweest die er zo over dachten en zo ook over gesproken hebben, wier werken helaas niet gelezen werden. En wij leven ook wat deze dingen betreft best onder de invloed van Abraham Kuyper, die wars was van een dergelijke uitleg van de Heilige Schrift. Maar leest u het Oude Testament en leest u het Nieuwe Testament, dan ziet u, maar laten we dan maar even ons alleen beperken tot het Oude Testament, dan ziet u bijvoorbeeld in Zacharia heel duidelijk profetieën aangaande het heil ook voor Israël. En God spreken, of dat dat nu een Jood betreft of een heiden betreft, God spreken is onberouwelijk. En dat kan door de zonden van zijn volk, hoe groot die zonden ook zijn, nooit teniet worden gedaan. Ik denk dat dat best gezegd mag worden, ook als het gaat om de toekomst van Israël. We zien aan de ene kant, en daar wordt steeds maar weer op gewezen, ook door de vrije groepen nogal, van Israël is teruggekeerd naar het beloofde land. Zijn we er dan? Nee, dan zijn we er niet. Er zijn ook duidelijke gedeelten in de Heilige Schrift, ook in het Oude Testament, waar niet alleen gesproken wordt over de terugkeer uit de ballingschap, de verstrooiing, hoe u dat ook wilt noemen, maar waarin ook gezegd wordt dat daarna een geestelijk herstel zal optreden in Israël, waarin de Heer Jezus Christus, de Messias, erkend zal worden als de van God gezondere. Dan zal gans Israël, op die wijze zal ook Israël zalig worden. Wij proberen altijd om zo ongeveer 10 uur klaar te zijn, dus ik wil het hierbij laten.
Dank u wel, dominee Den Doom. Ze hebben het u niet gemakkelijk gemaakt. Er is heel wat op tafel gelegd en u hebt telkens vanuit de schrift proberen te antwoorden. En waar moeten we het ook beter mee doen als met de Bijbel niet meer willen weten dan de schrift ons geopenbaard heeft. Want dat heeft de Heer in zijn woord geopenbaard, opdat we het zouden weten. Meer hoeven we ook niet te weten. En ja, toch het mooie van deze avond is dat u ons telkens heen geleid hebt naar hem die komt, de Heer Jezus Christus. Mij heeft ook vanavond wel weer getroffen dat u nog even gewezen hebt naar die gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. En dat ze alle 10 sliepen toen de bruidegom kwam. Nou, dat komt vanavond ook naar ons toe. Hoe is het in ons leven? Slapen we als de bruidegom in aantocht is? Of verwachten we hem met spanning, met blijdschap? Wel, we hebben vanavond wat dat betreft weer veel meegekregen om over na te denken. We willen u daar hartelijk voor danken en we willen dat toch ook met een gebruikelijke envelop onderstrepen. Dominee de Dom, van harte bedankt namens ons allen en deze neemt u maar mee naar huis. Wij gaan nog zingen van de wederkomst van de Heer Jezus Christus met Psalm 98. en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En dan wens ik u straks allemaal wel thuis. En wij hopen weer tot een volgende keer. Ik pak toch even mijn agenda, wanneer die volgende keer is. En ik meen dat dat eind november is, inderdaad 30 november. Dan hopen we elkaar weer te zien op deze plaats. Ik heb het even niet voor me wie er dan spreekt. Ik kijk even naar onze secretaresse. Dominee Vergunst, juist. Dus we hopen dat u er dan ook kunt zijn. Na het zingen zal dominee Den Toom met ons afsluiten met gebed.
Laten we samen danken. Heren, we willen uw naam dankzeggen, dat u ons openbaart uw woord en getuigenis aangaande uzelf, dat er heil, verlossing en zaligheid te verkrijgen is bij de Heere Jezus Christus, dat u ons oproept, heren, tot geloof en tot bekering. En dat u niet ophoudt om ons te bezoeken met uw heerlijk evangelie. En zo wilde u ook vanavond in ons midden zijn. We mochten met elkaar nadenken over de laatste dingen. Over de tweede komst van de Heere Jezus Christus. Wek het verlangen in ons hart naar u. Heere, kom daarom wonen in ons hart en maak plaats voor uzelf door uw Heilige Geest, opdat wij tempels mogen zijn van u, de hoge en de verheven God. Opdat we niet meer tevreden zouden zijn, Heere, met de dingen van dit aardse bestaan, maar begeerig naar de dingen van u. En wanneer dat leeft, Heere, en wanneer wij dan zien op onszelf, op onze zonden en ongerechtigheden, als we dan, Heere, weten dat u aanstaande bent om te komen, dan, ja, dan kan het niet anders zijn, of we nemen de bewoordingen over die u spreekt in uw woord ook op de laatste bladzijde ervan. Kom, Heere Jezus, ja, Kom haastiglijk, opdat uw bruid zich mag verenigen met u, de bruidegom van uw kerk, opdat de wereld zal moeten bekennen dat gij Heere zijt en uw gemeente u mag zien in uw majesteit en in uw heerlijkheid, zodat u zal komen, Heere, tot de aanbidding, zoals dat ook nodig is, tot de aanbidding die uw bruidsgemeente hier op aarde u zo gunt, tot de hoogte waartoe ze hier beneden ook nooit zal komen. Heere, wilt u ons bij de hand vatten? Wilt ge ons bekeren, Heere, door uw woord en door uw geest tot uzelf, opdat wij u mogen kennen en eeuwig met u verbonden mogen zijn? Ga met ons mee naar huis, bewaar ons op weg erheen, geef ons een goede nachtrust. Geef ons, Heere, de kracht en de lust om ons werk te doen en onze taak te verrichten, wat het dan ook mogen zijn. En laat het alles geschieden tot eer van uw naam. Vergeef onze zonden en zie ons aan in uw Zoon, Christus Jezus de Heere. Amen. Nogmaals wel thuis en wel te rusten.